Welkom bij Zorgklank, de VWS-podcast die handvatten biedt voor professionals in de zorg. Het echte werk gebeurt op de werkvloer. In deze podcast richten we ons op professionals die de afspraken en ambities van het Integraal Zorgakkoord omzetten in concrete daden. Hoe doen ze dat? En welke obstakels komen ze tegen? En wat kunnen we van ze leren? Dus luister mee en laat je inspireren om samen zorg en welzijn van de toekomst vorm te geven en voor iedereen toegankelijk te houden. Uw gastheer is Aiko de Raaf. Naast gastheer van deze podcast is Aiko kwartiermaker Integraal Zorgakkoord bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
Vandaag hebben we de eer om in gesprek te gaan met Arno Rutte.
De eer?
Ja, zeker. Ja. Arno, welkom.
Ja, dankjewel.
Kan je beginnen met jezelf even kort voor te stellen?
Ja, kort is altijd ingewikkeld, maar ik ga toch mijn best doen. Mijn naam is Arno Rutte en ik hou me eigenlijk al een jaar of 20 heel intensief bezig met zorg. Niet omdat ik daar nou zo hard voor gestudeerd heb of mij daarvoor gekozen heb. Ik heb een achtergrond als jurist, strafrecht en criminologie. Maar werd hardhandig in de wereld van de zorg getrokken toen eerst mijn broer ernstig ziek werd en overleed aan kanker. Daarna mijn vader. En ik daarna ook nog eens een keer mijn baan kwijtraakte door een reorganisatie. In een soort herinrichting, een heroriëntatie in mijn leven ging ik denken van, hé, waar ga ik mij mee bezighouden? En kreeg toen de kans om een strategische functie te gaan bekleden bij een zorgverzekeraar. En de rest, as they say, is history. Sinds die tijd ben ik me zeer gaan interesseren in zorg. En vooral het vraagstuk van, hoe hou je nu zorg toegankelijk voor iedereen? En dan kunnen we het ook een beetje betaalbaar houden met voor iedereen. Maar toegankelijkheid is misschien wel het allergrootste thema in mijn leven gebleven. Ja.
Super, nou, zeer geschikt zoals ik dat nu al zo hoor. Heel fijn dat je hier bent. En we spreken tegenwoordig, zeker sinds het regeerakkoord, we zijn onderweg naar een soort nieuw zorg- en welzijnsakkoord. Maar mm-hmm. Dat gaat natuurlijk verder verbreden en intensiveren op basis van het bestaande ISA-akkoord. Mm-hmm. Kan je voor jou in het kort vertellen van, ja, maar wat is dan dat ISA en hoe kijk je daarnaar? Mm-hmm. En wat betekent dat dan? Dat die doelstelling van dat ISA als het gaat om het toegankelijk houden van zorg?
We hebben zorg in Nederland eigenlijk logischerwijs opgeknipt in allerhande aparte kolommetjes en cilindertjes. En dat was in het verleden ook een heel goed idee. In een maatschappij waarin je vooral heel veel jonge mensen hebt die dan die heel lang gezond zijn en dan later misschien een keer wat krijgen als het laagdrempelig is, kun je naar de huisarts. Als het moeilijker is, wil je naar een specialist die heel veel weet van heel weinig en je weer kan repareren, zeg maar. En dan pas als iemand heel erg oud en versleten is, dan komt hij in een ander systeem en dan gaan we niet meer proberen iemand te genezen, maar dan gaan we die verzorgen. En verzorgen heeft een andere dynamiek dan genezen. En daar komen al die kolommen vandaan en ook andere manieren van organiseren van zorg. Maar in een maatschappij zoals we die nu kennen en die alleen nog maar zich verder ontwikkelt als een vergrijzende maatschappij. En die ontstaat deels doordat we na de oorlog een babyboom hebben gehad. Maar ook doordat dat medische deel steeds beter is geworden, we met elkaar steeds ouder worden, worden mensen massaal heel veel ouder. En gaan die vormen van zorg en welzijn, want daar komt het ook bij. Want hoe ouder je wordt, is ook steeds onduidelijker wat nog zorg is en wat leven is en wat welzijn is. Dat vermengt zich steeds meer. En kun je de uitdagingen in de zorg dus echt niet meer door het optimaliseren van één van die enkele kolommen aan. Het heeft geen zin. Je kunt hele goede ziekenhuiszorg hebben in dit land, optimaal, helemaal puik. En toch compleet vastlopen, omdat de populatie zo vergrijsd is dat die niet profiteert van alleen maar hele goede ziekenhuiszorg, maar die heeft ook mengvormen nodig waarin die verzorging voor elkaar is, et cetera. En voor mij is het ISA een manier om die verschillende kolommen van zorg en welzijn bij elkaar te brengen rondom dat grote vraagstuk, hoe houden wij goede zorg voor iedereen beschikbaar? En dat kan alleen maar als vanuit die verschillende bronnen van zorg mensen gaan nadenken, maar dingen gaan veranderen, dit moet ik juist wel gaan doen en slimmer. En hier moet ik juist mee gaan stoppen. En dat is voor de ander. En dat kunnen ze alleen maar totdat ze besluiten komen, als je dat gemeenschappelijk verkent en daar gemeenschappelijk afspraken over maakt. Dat is een lang antwoord, maar ik denk dat daar zit voor mij het ISA. Integraal zorgakkoord zit hem op dat vraagstuk met elkaar zo slim mogelijk oplossen.
Maar dat is de theoretische werkwijze zoals mm-hmm. beoogd door het ISA, zeg maar. Mm-hmm. Maar zie je dat nu ook in jouw praktijk om je heen tot stand worden gebracht?
De analytische kant daarvan wel. Dus je ziet wel degelijk partijen uit gemeenten, verschillende zorgorganisaties, allerhande soorten zorgorganisaties, van GGZ tot en met ziekenhuis, tot en met huisartsenorganisaties, langdurige zorgorganisaties. Dit soort partijen bij elkaar komen, goede analyse maken van wat is in onze regio aan de hand, hè, wat vaak regionaal bepaalt. En aan de hand daarvan worden ook wel plannen gemaakt waarin als je ze leest, je denkt, ja, mooi, het ziet er goed uit. Hebben ze goed over nagedacht. Ze hebben goed over nagedacht. Dit is hier nodig. Over 20 jaar moet het zo zijn. En dus moeten we dingen anders gaan doen. En dat is allemaal mooi opgeschreven. Dus tot zover heeft ISA zijn ding gedaan. De grote vraag is, hoe kom je tot uitvoering hiervan? En dat wordt het toch wel heel spannend. Ten eerste omdat uitvoering, als je kijkt naar dingen die over 20 jaar moeten worden gerealiseerd, gerealiseerd moeten zijn, definitief, hebben we met vaak toch de neiging om te gaan uitstellen. Dat komt dan nog wel. Dan moeten we nog even over doorpraten. Mm-hmm. Kan eerst de financiering rond. Nou ja, daar kunnen we eeuwig over praten. Dat gebeurt dus ook. En het tweede is dat dat is het nadeel van als je iedereen in één ruimte zet om over iets te praten. Dan heeft iedereen een goed idee hoe het moet. En aan het eind lopen mensen naar huis en denken ze, zou fijn zijn als die ander ermee begint. Dus het is vaak, want dan raakt het mijn organisatie nog niet. Dan hoef ik nog niet pijn te lijden. Het komt wel goed. En als al die anderen gaan bewegen, dan kom ik daar wel achteraan en dan komt dat wel goed. Maar als iedereen dat denkt, dan gebeurt er nooit wat. Mm. En ook dat zie ik te veel. Dus heel veel organisaties die het hoogste woord voeren over wat er moet gebeuren, maar eigenlijk zelf nog niet zoveel doen. En dan wordt het, ja, en die ruimte en die tijd hebben we eigenlijk niet. Dus het gaan doen, het uitvoeren van die plannen, misschien niet eens 100%, maar gewoon gaan beginnen, aan de slag, steeds beter gaan doen. Dat vind ik, zit er nog een beetje te weinig in.
Dat zit er te weinig in. Ik hoor het vaak. Hè? Ja. Het wordt vaak gezegd, het is heel veel praten. Wat ik ook veel hoor is, het is nog heel veel papier.
Ja.
Maar nu moeten we het inderdaad gaan doen.
Ja.
En doen gaat natuurlijk makkelijker op het moment dat je een paar voorbeelden hebt waarvan je zegt, kijk, daar heeft het wel al gewerkt. Of daar heeft het al wel succes gehad.
Ja.
Kan jij ons vanuit jouw ervaring eens meenemen, kan je een paar concrete voorbeelden geven waarvan je zegt, kijk, dat is nou in het klein hoe je het ISA in het groot zou willen zien uitpakken.
Ja, want je zegt het wel mooi. Want in het klein, want dat is een van die grote valkuilen van het ISA, is dat die plannen zijn vaak groot. Grote perspectieven, er moet heel veel gaan gebeuren, we moeten aan de slag, et cetera. Soms wordt het daarmee zo groot dat niemand nog wat durft te gaan doen ook. En helemaal aan de andere kant heb je dat, kun je zeggen, nou, als er geen plan is, maar ik ga wel elk jaar proberen slimmere manier van zorg verlenen in samenwerking met anderen te leveren. En dan gaan we de goede kant op. En de uitdaging is om die wereld bij elkaar te brengen. Ik ben zelf heel gecharmeerd van de aanpak in de gemeente Assen. Met er in het hart het Wilhelmina ziekenhuis. In samenwerking met dokter Drenthe, die daar de huisartszorg levert. En een aantal thuiszorgorganisaties. Die heel gericht bezig zijn voor de chronische zieke patiënten. Ze niet meer naar het ziekenhuis laten komen. En dat ook heel succesvol doen. Simpelweg omdat bij chronische aandoening het zelden meerwaarde heeft om gezien te worden door een medisch specialist. En de negatieve impact daarvan is heel groot. En nou, het ziekenhuis in Assen, een klein ziekenhuis, ook een kern van het huidige beleid van de nieuwe regering om die in stand te houden, heeft het lef gehad om te zeggen, nou, we gaan echt gericht zorgen dat we deze zorg niet meer krijgen. Dat we niet dat we ons helemaal van terugtrekken. Onze longartsen, cardiologen kijken absoluut mee. En als echt acuut is geprobeerd, nodig is, dan zijn die patiënten hier welkom. Maar het monitoren van die patiënten, de verzorging daarvan, het inregelen, beter bijsturen van hun zorg, dat doen wij samen met de met medici die dichtbij hen staan en met digitale zorg. En daarvoor die digitale zorg maken zij gebruik van de organisatie Altide. En die doen dat al heel erg lang, heel succesvol. Die voorzien voor bijna 100.000 mensen in Nederland volgens mij digitale zorg als dan niet meer is. Maar dat voorbeeld daar in Assen klinkt heel klein. Maar zij hebben gewoon, het zijn het gewoon echt daadwerkelijk heel gericht gaan doen. En schalen dat nog steeds verder op. En dat zie ik nog te weinig. Ik zie heel veel ziekenhuizen met prachtige plannen over digitale zorg. Krijgen er soms zelfs gigantisch grote bedragen voor. Als je het van een hele grote ziekenhuisorganisatie zegt, ja, maar we gaan de hele wereld digitaliseren. Dat is prachtig. En iedereen mag meedoen. Maar dat komt zelden van het papier af. Ik heb liever die kleine pilot, of kleine pilot, meer dan een pilot, maar echt dat ene ziekenhuis zegt, maar ik maak een radicale keuze om het anders te doen. En dat dan ook echt samen met samenwerkingspartners laat zien hoe het moet. Mm-hmm. En dat ook bestendigt. En van daaruit dat model zegt van, maar laat anderen kijken. Neem het gewoon over.
Maar dat is ook wat we willen. Hè? We willen groter denken, wat zo'n ISA doet. Maar we willen kleiner doen, zodat we het ook tot wasdom kunnen zien laten groeien.
Ja.
Ik vind het een mooi voorbeeld dat je geeft, hè, in Assen. Mm-hmm. Waarin het ziekenhuis dus probeert zoveel mogelijk chronische patiënten vooral thuis te laten blijven en niet naar het ziekenhuis te halen. Ja. Maar ik krijg dan wel in de praktijk de opmerking van ja, maar daar schieten ze eigenlijk het ziekenhuis zichzelf mee in de voet.
Ja, ja, want financieel als, misschien.
Ja, nou, ja, zeker. En ja. Bedoel, uiteindelijk is moet de schoorsteen ook roken van een ziekenhuis.
Ja, ja dat is een grote uitdaging van deze tijd in de zorg. Ik ben zelf Tweede Kamerlid geweest 7 jaar lang. En daarin was de grootste uitdaging om de zorgkosten te beheersen. Mm. En dat zal tot op de dag van vandaag een uitdaging blijven. Want hoe meer we vergrijzen, hoe meer zorg we gebruiken, dan gaan ook de kosten omhoog. Maar onderaan de streep was 10 jaar geleden een grote uitdaging. Kunnen we kosten beperken, bijvoorbeeld door bepaalde partijen niet te contracteren, door de patiënt te kunnen laten kiezen tussen wel naar A, niet naar B, et cetera. En die luxe hebben we helemaal niet. We hebben een tekort aan zorgprofessionals en dat tekort wordt steeds groter. Dus het schaarse goed waarmee gestuurd moet worden is wat mij betreft steeds minder geld. Ja. Maar is primair gewoon de doelmatige inzet van zorgprofessionals. Want daar hebben we gewoon een ernstig tekort aan. Overigens ook de doelmatige inzet van mantelzorgers en iedereen die iets betekent in dit geheel. Maar als je kunt voorkomen dat je mensen moet laten zorg verlenen op een manier die niet doelmatig is, dan moet je dat absoluut altijd inderdaad zien te voorkomen. Dat is een hele lelijke dubbele ontkenning in deze zin. Maar je snapt, als je kunt regelen dat mensen op een doelmatige manier dingen doen in de zorg. En doelmatig betekent, ik zie alleen een patiënt of ik verzorg alleen een patiënt als ik echt meerwaarde kan hebben voor die patiënt. Op het moment ook dat er echt iets speelt. Kijk, dan hebben we het ergens over. Maar al die herhaalconsulten en al die andere dingen, die gooi ik eruit. Want dan zet ik mijn mensen niet goed in. En ja, op dit moment is het dan vaak nog het verhaal. Ja, maar dat is financieel ingewikkeld. Mm. Wel op te lossen.
Maar geld moet dus niet in de weg staan om het goede te doen, hè?
Nee, ga eerst maar het goede doen voordat je het over geld gaat hebben.
Ja, en dit is een heel mooi concreet voorbeeld in het klein waarvan het grote gedachtegoed wel heel mooi zichtbaar wordt gemaakt. Mm-hmm. Waar liepen zij tegenaan om dit, zeg maar, echt in het water te krijgen?
Toch wel geld.
Toch ook wel?
Ja, zeker wel. Ja, het buitengewoon ingewikkeld. Want het is spannend. Die kleine ziekenhuizen staan er financieel over het algemeen niet geweldig voor. Mm-hmm. Dus zorg afstoten is ingewikkeld. Moet je wel het vertrouwen hebben dat uiteindelijk je met verzekeraars te maken hebben die dat ook zien zitten. En je waarschijnlijk niet door het ijs laten zakken. Maar ja, een verzekeraar wil vaak van tevoren een plan zien. En zo'n ziekenhuis dat een gang wil, heeft ook vaak ook niet een staf met 30 beleidsmedewerkers die schitterende plannen schrijven. Die zijn gewoon intrinsiek gemotiveerd om aan de slag te gaan. Dus daar, dus dat kan mensen wel eens tegenhouden. Zeg, ja, maar ik wil het wel gaan doen. Ik weet dat het in eerste instantie geld kost. Verzekeraar helpt mij. Verzekeraar zegt maak een plan. En de aanbieder zegt, ja, maar plannenmakerij is niet mijn vak. Ik wil graag zorg gaan verlenen. Dat schuurt een beetje. Nou, het is hier wel voor mij te maken met een hele goede relatie met de verzekeraar waar men het meest mee te maken had. Dus daarin, vanuit dat vertrouwen, is men aan de slag gegaan. Ja. Maar dan is geld nog steeds ingewikkeld. Omdat als je zorg gaat verplaatsen en je gaat gebruik maken van digitale zorg, dan heb je te maken met allemaal losse betaaltitels. Het ziekenhuis krijgt een deel van het budget om bepaalde zorg te verlenen. Als je die zorg niet verleent, krijg je er minder voor. Maar dan moet je ook nog apart gaan betalen voor het feit dat daarvoor digitale monitoring wordt ingeschakeld. Dus je krijgt niet alleen minder patiënten, maar je moet ook nog eens een keer meer kosten maken. Tenzij je aan de andere kant met die longarts of met die cardioloog heel veel andere patiënten kunt zien. Maar ja, dat is misschien ook niet de bedoeling. Dus daar is geld wel degelijk een uitdaging. Mm-hmm. En die puzzel met elkaar goed leggen, ook samen met die huisarts en samen met die thuiszorgorganisatie die wel meer te doen krijgt, is best ingewikkeld. Je zou eigenlijk willen dat dat vooraf makkelijker geregeld is. Of dat er meer vertrouwen is van, joh, ga dat gewoon doen. Mm-hmm. En dat degene die over de centen gaat, en dat is in de primaire zorgverzekeraar, maar op de achterhand natuurlijk ook wel het ministerie die daar een beetje toezicht op houdt, hoe we dat inregelen met elkaar. Dat er iets meer zegt, ja, als blijkt dat het goed is, dan hoef je geen zorgen te maken. Dan regel dat financieel ook voor je. Laten we je niet vallen. In plaats van dat je eerst weer een vuistdik plan moet maken. En dat laatste snap ik ook nog wel weer. Je wil ook niet hebben dat al een hapsnurken zeggen van, ja, maar ik heb hele goede dingen gedaan, doe maar even betalen.
Ja.
Maar je kunt wel van tevoren afspraken maken als iets voldoet aan dat je aantoonbaar patiënten betere zorg levert tegen een lagere belasting van zorgprofessionals, dan gaan wij dat per definitie een goed plan vinden. Ga maar gewoon doen.
Dus vertrouwen is noodzakelijk, is echt een belangrijke voorwaarde om tot dit soort stappen over te kunnen gaan. Ja. En want vertrouwen geeft je dan dus het comfort dat je ook het kan leiden, hè, financieel.
Ja.
Zodat je het goede kan doen.
Ja, maar vertrouwen hoort dus wel, mag best wel scherp zijn. Hè? Dus dat vertrouwen moet ook over. Je mag vertrouwen uitspreken naar partijen die inderdaad op een hele doelmatige manier die zorg gaan organiseren.
Ja.
Doelmatigheid betekent dus met zo min mogelijk inzet van zorgprofessionals, maar alleen daar waar dat meerwaarde heeft. Klinkt al wat ingewikkelder, maar doelmatigheid is namelijk nooit niet een heel warm woord. Maar ik bedoel het wel heel warm. Hmm. Dat is echt digitaal waar het maar kan. Dus eigenlijk altijd. Thuis waar het maar kan. Altijd. En alleen als dat niet kan, dan andersom. En dat wordt met de mond wel beleden, maar toch, de praktijk is echt nog steeds heel anders. Dat is toch steeds
enorm weer
op locatie en fysiek. En bij hoge uitzondering, en daar moet een apart budget voor worden aangevraagd, dan doen we het slimmer en digitaler, et cetera, et cetera. Die omkering moet echt anders. En ISA gaat over meer dan digitalisering alleen. Nou, het moet misschien wel heel erg over digitalisering gaan. Als wij het met elkaar nog steeds aan willen kunnen. Nog los van de vraag, wat is zorg, wat is leven? Dat is een ander vraagstuk, moeten we ook over hebben. Maar digitalisering kan een hele grote rol spelen, moet ook.
Kun je daar nog eens een voorbeeld van geven waarin je dat concreet ziet? En wat kan je daar dan zelf aan doen? Wat zouden de luisteraars daar mee kunnen doen?
Ja, Nederland is een van de weinige landen ter wereld waarin ouderdom, je zou kunnen zeggen, tot een soort van ziekte is verklaard. En wij hebben een hele brede beschikbare ouderenzorg. En dat vinden we heel normaal. Maar dat is niet normaal. En dat kennen ze in Zweden tot een zekere hoogte. Maar in onze omringende landen eigenlijk helemaal niet. Dat in een collectief arrangement. Het is echt heel Nederlands. En ik ben zelf opgegroeid in Haaksbergen, vlakbij de Duitse grens. En ben dus maar 5 kilometer verwijderd van een plek waar ouderenzorg in een collectief arrangement gewoon niet bestaat. Ouderdom wordt in bijna ieder ontwikkeld land gezien als iets dat bij het leven hoort. Zoals jong zijn ook bij het leven hoort. Mm-hmm. En dat we zelf echt kunnen, maar ook moeten gaan doen. Dus dat zeg ik voor mensen van mijn generatie. Ik ben nu 52. Hè. Ik zit op de kop van de vergrijzing. Tegen de tijd dat ik oud en versleten ben, dan zitten we op maximaal aantal ouderen in Nederland. En ik vind dat mijn generatie zich moet voorbereiden op het feit dat wat wij allemaal zorg noemen, dat die voortkomt uit het ongemak van ouder zijn, is eigenlijk iets wat we zelf moeten organiseren. Zelf moeten regelen. Dus ja, ik ben minder goed ter been. Misschien moet ik mijn huis wel een beetje aanpassen. Nou, dat vind ik mijn verantwoordelijkheid. Het is niet een verantwoordelijkheid van het collectief. En zo zijn ik woon in een wijk waar steeds meer mensen wat ouder worden. En mensen die wat ouder worden, worden slecht ter been, hebben soms hulp nodig, kunnen vereenzamen. Dat is mijn verantwoordelijkheid om naar om te kijken. Dat is niet een taak van de gemeente om eenzaamheid te bestrijden. Dat is heel maf. Dat is een samenlevingsvraagstuk. En de samenleving zijn wij. Ja. Je kunt dit soort dingen niet geformaliseerd oplossen. Maar we hebben de neiging in Nederland om dat altijd wel te doen.
Ja.
En daar lopen we gewoon vast. En ik vind het besef dat je zoveel mogelijk dingen zelf moet doen die bij het leven horen. Naar elkaar omzien. Als mantelzorg iemand helpen. Daar tot zekere hoogte. Als het echt ingewikkelde verzorging wordt, dan raak je ook aan een niveau dat het bijna medisch wordt. Als iemand dementeert, moet je echt wel op een bepaald moment, heeft iemand zorg nodig. Als iemand ernstige kwalen krijgt ook. En maar die andere dingen die met ongemak van de ouder worden horen, die zijn aan onszelf.
En zeg je nou eigenlijk ook dat mensen het weer terug moeten pakken?
Ja.
Wat ze eigenlijk weg hebben gegeven aan of voor een ander om te gaan zorgen voor.
Ja, dat vind
zou
ik.
Je eigenlijk zeggen van waarom regel je dat niet gewoon in je eigen kring?
Ja.
Vanuit jezelf.
Ja. En dan hou je een soort uitzonderingspositie voor die situatie waarin mensen het oprecht niet kunnen. Dat kan ook gebeuren natuurlijk. Het is niet zo dat ik zeg de overheid moet zich helemaal terugtrekken en je red je er maar mee.
Nee.
Anderzijds, dat is vaak dan de karikatuur die ervan gemaakt wordt. Maar het idee dat die overheid het er wel mee kan redden, dat is niet zo. Dus als we allemaal naar die overheid blijven kijken, of naar het collectief om dit voor ons op te lossen, dan loopt het krakend vast. Dan krijgen we het niet geplooid. Dus alleen als mensen datgene wat je echt zelf kunt doen, en vooral datgene wat bij het leven hoort, zelf, en dan niet alles in je eentje, maar vooral gezamenlijk oppakken. Ik vind daarin bijvoorbeeld iemand als Rudy Westendorp een heel interessante denker.
Zeker.
Die ook gewoon zegt, we moeten er nog niet zoveel zorgen over maken. Als mensen naar elkaar omzien, dan blijkt ook in de gemeenschap van ouderen dat daar enorme kracht in zit. Dat ze ontzettend veel zelf kunnen organiseren. Ik vind daarin bijvoorbeeld mijn moeder, die is laatst onlangs overleden. Maar die was ook wel ingebed in een heel sterk, noberschapachtige geheel in Twente. Maar mijn moeder had zelf heel veel fysieke ondersteuning op allerhande manieren nodig. Had nog maar 30% longcapaciteit. Maar er waren buren die voor haar boodschappen deden. Er waren andere buren die daar voor haar de tuin. Er kwamen regelmatig mensen over de vloer. Maar zij deed wel wat zij kon. Ze was mentaal nog heel sterk. Dus als iemand zat met een ingewikkeld iets bij de gemeente, ze was zelf wethouder geweest in het verleden, dan ging zij voor die mensen de ingewikkelde brieven schrijven. En hen daarmee helpen. En als er vergaderd moest worden, zeggen kom bij mij. En dan dacht ze over alles mee en had de beste oplossing, et cetera. Dus wat ze kon, deed zij. Wat van enorme waarde was voor anderen. En waardoor anderen weer wat voor haar deden. En ja, daar knapt iedereen van op. Want over eenzaamheid hebben we dan ook niet meer. Als je namelijk, als je elkaar nodig hebt, kijk je naar elkaar om. Ja, en dan in één keer begint het te lopen. En ik geloof nooit zo in die gemeenteambtenaar die langs de deur gaat. En komt aanbellen en zegt, ik heb gehoord dat u eenzaam bent. Wat zullen we eens gaan doen? En dat werkt niet. Of wat de andere keer zei, als je te weinig naar elkaar omkijkt, dat er een enorme druk komt op huisartsen, op wijkverpleegkundigen. Want ja, die komen wel. Als je huisartsen vraagt, waar heb je heel veel overlast? Ja, overlast, heel veel last van. Dan zijn dat vereenzaamde mensen. Mm-hmm. Die komen omdat ze klachten ontwikkelen door eenzaamheid. En dan maar een beroep doen op datgene wat er altijd is, namelijk het medische deel van de zorg. Die moeten die maatschappij wat dat betreft, denk ik, terugpakken. En dat kan ook. En wat is dan een gemeentelijke taak? Om dat heel makkelijk te maken.
Als ik zo langer naar jou luister, hè, en met concrete voorbeelden vanuit zelfs je eigen moeder hier komt, dan heb je er veel over nagedacht. Hè? Maar wat betekent dit dan voor jou? Ben jij ook als mens ander gedrag gaan vertonen doordat je dit soort overtuigingen hebt?
Ja, zeker. Ja, zeker. In ieder geval in hoe ik me in mijn eigen omgeving oriënteer. Dat klinkt wel heel, heel technisch, maar gewoon hoe ik mij verhoud ten opzichte van mijn eigen buren, mijn eigen omgeving. Ik woon in een hele mooie plek in de stad, Groningen, waarin veel mensen zijn komen wonen. En dat was een tweede woning. En zijn ze komen wonen in de jaren 90. En dan kun je ongeveer uittekenen dat die beginnen allemaal een jaartje of 70 te worden. En die zijn een generatie op mij vooruit. En zijn nu eigenlijk allemaal heel vitaal, maar het duurt niet zo heel lang meer dat dat minder wordt. En dan wil ik er voor hen kunnen zijn. Dus ik ben daar attenter op aan het worden van wat speelt hier, wat zou ik kunnen doen. En ik zie ook dat in mijn wijk mensen ook meer dingen gezamenlijk aan het oppakken zijn. Soms hele simpele dingen, maken een buurttuintje waardoor mensen elkaar ontmoeten. En vanuit die buurttuin weer andere dingen doen. Er wordt iets georganiseerd. Het klinkt zo kazig als het maar kan. Een soepuurtje waardoor mensen elkaar leren kennen en bij anderen over de vloer komen. En van daaruit weer iets horen van, hey, maar dit speelt en dat kan ik gaan doen. En ik vind dat soort dingen belangrijk om in te participeren. Hmm. Daar geloof ik heel erg in. En van daaruit kun je echt heel veel voorkomen aan formele zorg. Niet alles. Hè. Als iemand echt ziek wordt, dan hoop je dat die goede dokter er is. Maar heel veel dingen die voortkomen uit vereenzaming, praktische ondersteuning, dergelijke. Daar kunnen we elkaar in ondersteunen. En ik vind het belangrijk. Ik heb bij mijn moeder gezien hoe het werkt. En ik hoop zelf daar een beetje een onderdeel van uit kunnen maken. Ja.
En als ik jou zo hoor, is het ook een noodzakelijke voorwaarde, willen we de zorg van morgen toegankelijk kunnen houden?
Absoluut.
Dat we meer op die manier naar elkaar om gaan zien. Ja. Zie jij ook hobbels om om die moestuintjes zeg maar tot stand te brengen? Of zouden we nog iets kunnen doen, ook vanuit, weet ik het, dus nood vanuit VWS of wat dan ook, om meer van dat soort moestuininitiatiefjes te laten opkomen.
Het ultieme initiatief. Ja, dat is
moeten we juist er vandaan blijven en zeggen, ja luister, dit moet helemaal van onderop.
Ik ben lang genoeg politicus geweest om te weten dat dit politiek heel ingewikkeld ligt. Mm-hmm. Want als je in Den Haag bent in de politiek, dan heb je te maken met Tweede Kamerleden en die willen iets doen. En die vinden dat en die zijn dan in gesprek met de minister of met de staatssecretaris van VWS. En dan moet die iets gaan doen. Want daar zijn wij van. Nou, een plan, van een motie, dan moet een budget naartoe en dan gaan we iets doen. En dat leidt eigenlijk meestal alleen maar tot meer regels en steeds meer formalisering van zorg. Vaak met goede redenen. Als je zegt, ja, maar hier ligt een gat en dat moet opgelost, dan wil je dat je dat gaat gaan doen. Hier wil je eigenlijk dat de overheid zich een beetje in dat terugtrekt. Niet zover dat je helemaal niet meer weet wat er speelt. Hè, want dingen kunnen ook misgaan. Het kan ook zijn dat het burgerinitiatief niet van de grond komt. En dat je er wel bij wil zijn. Maar inderdaad, wat je van het VWS kunt gaan doen, denk ik, is dit soort voorbeelden omarmen, promoten. Daar ook met gemeenten in gesprek. De goede voorbeelden ook hier laten zien. En gemeenten kunnen wel wat doen. En die kunnen budgetair aan een wijkbuurtorganisatie, wat dan ook, kleine budgetjes geven waarin ze zelf dingen kunnen gaan organiseren. In plaats van dat er weer een professional mee bij komt die dan gaat vertellen hoe het moet conform protocol door de gemeenteraad, et cetera. Dus ja, een beetje terug. Maar ook wel gericht wat loslatend durven financieren. Dat zou helpen, ja.
Wat loslatend financieren.
Ja, dus een budget waarin je niet zegt, meteen een heel plan liggen. Deze buurt gaan we deze tuin aanleggen. Die wordt 3 keer per week besprenkeld met deze buren. En als hij niet komt opdagen, dan hebben we Jans op de hoek en die gaat aanbellen, et cetera. Als je dat soort plannen gaat vragen, dan gaat het zeker niet gebeuren. Dan zijn mensen al moe. Maar als je een budget neerlegt rondom dit soort initiatieven en misschien een paar uitkomstparameters, zeg je, je moet dingen organiseren waardoor er minimaal zoveel mensen bij elkaar komen, et cetera. Voor mij komt dat wel goed. Ja.
Dus wat vrij te besteden zaaigeld voor moestuintjes.
Bijvoorbeeld,
ja. Als voorbeeld.
Ja. En ook, maar dat is... Kijk, mijn voorbeeld komt wel uit een wijk met koopwoningen, deels vrijstaand, noem maar op. Als je in een galerijflat woont, is het soms wat moeilijker om je buren te ontmoeten. wordt vaak zo gezegd. Het kan meer anoniem een vorm van bewoning zijn of in een portiekflat. En de woonsituatie maakt ook wel wat uit. En ook daar zijn wel interessante voorbeelden. Er is een voorbeeld van een flat inderdaad, een portiekflat. En die moest worden verduurzaamd. Ik kom even niet meer op de plaats. Maar ja, maar het is wel een mooi voorbeeld. Moest worden verduurzaamd. Dan wordt er vaak om zo'n flat een nieuwe schil heen gelegd. En dan moet ook daar moet alles overhoop. En uiteindelijk heeft de woningbouwcorporatie in overleg. Die zat wel in zo'n ISA-plan. En heeft gedacht, ja, maar kunnen we misschien nog wat meer doen? En toen hebben we gezegd, nou ja, als we toch dan een schil omheen leggen, kunnen we ook de flat een beetje verbreden aan alle kanten. En dan creëren we dan bij elke voordeur een klein zitje. Gewoon, dan heb je ruimte. Maak je gewoon het balkon wat ietsje groter. Mm-hmm. En een klein zitje. En waar mensen ook, gaan we niet te moeilijk over doen. Mochten we stoeltjes neerzetten en wat dan ook, gaan we helemaal niet over handhaven. En dat werd een enorm succes. Dat ging dus, allemaal mensen gingen in één keer buiten hun huis op dat zitje zitten. En als je op het zitje zit op de galerij, kom je elkaar tegen. Hey, buurman, oh, ben je aan het sjouwen met de boodschap? Ik help wel even. En er kwam veel meer gemeenschapszin op gang. Mm-hmm. Omdat er een woningbouwcoöperatie slim was om de boel net wat breder te maken en toe te staan dat mensen voor hun huis een zitje konden krijgen. Dit soort stomme voorbeelden, we kunnen heel diep over nadenken. Ik heb een prachtige zorginhoudelijke voorbeeld. Maar dit soort stomme voorbeelden kunnen een wereld van verschil maken in red je het met elkaar of red je het niet. En kan het ministerie van VWS daar veel aan doen? Ja, ik hoor jou denken, maar ja, dat is lastig. Maar je hebt de welwillendheid wel nog. Dat is wel het mooie van ISA. Dus omdat partijen aan tafel zitten, kunnen ze ook op dit soort ideeën komen. Mm. Dat blijft supergoed. Mm. En je moet ze blijven delen. En dan heb je misschien wel een minister nodig die naar de minister van Woningbouw gaat zeggen, maar dit zijn wel mooie voorbeelden. Denk daar eens aan als je plannen maakt.
Ja.
Kost weinig extra, levert heel veel maatschappelijk op.
Belangrijke, interessante, voorwaardelijke kant eigenlijk van hoe faciliteer je nou zo'n zo'n beweging. En aan de andere kant hoor ik je eigenlijk vooral zeggen, ja, maar het moet vanuit de mensen zelf, van onderop, zelf bedacht, naar elkaar omzien op een andere manier.
Ja, en dat is heel on-Nederlands, hè, vergis je niet. En Nederland is een heel solidair land. Eigenlijk sinds de Tweede Wereldoorlog zijn we vroeger nog maar heel erg verzeild. Maar gaandeweg is de solidariteit en de eerlijkheid, die wordt steeds meer gedistribueerd via de overheid. Dat vinden we heel normaal. Hè? We zeggen, we betalen belastingen. Die overheid voert met die belastingen beleid uit, bijvoorbeeld goed beleid, en die zorgt voor solidaire dingen. En zorg is daar een belangrijk onderdeel van, onderwijs, noem maar op. En ze hebben heel erg de neiging om te denken, als er een probleem is, dan halen we meer premie of meer geld op, en dan gaat die overheid daarvoor een oplossing maken. Maar dit soort maatschappelijke uitdagingen, die laten zich niet via zorgprofessionals veranderen of organiseren. Zorgprofessionals weten veel van zorg, moeten ze vooral ook blijven doen. En daarin kun je ook slimmere keuzes maken. We zeggen digitaal, bijvoorbeeld meer digitaal doen. Slimmer samenwerken, dat speelt allemaal. Maar dit deel, daar moeten we maatschappelijk echt aan gaan wennen. Dat je het niet allemaal geformaliseerd kunt oppakken. En daar wordt het niet minder leuk van.
Nee, misschien zelfs, als het goed is, ook leuker. En in ieder geval houdbaar.
Ja, maar daar waar het niet lukt, en dat is altijd spannend, dat is altijd het voorbeeld dat je krijgt. Ja, maar als het nou niet lukt, ja, inderdaad, als het niet lukt, dan moet je toch echt hopen dat er een gemeentelijke of landelijke overheid is die daar ook oog voor heeft. En probeert met een paar slimme interventies de boel op gang te krijgen.
Mooi. Nou ja, we lopen nu samen richting het einde van deze podcast. Mm-hmm. Maar niet voordat je deze vraag hebt gesteld. Ik vraag me af, aan wie zou jij het stokje willen doorgeven? En welke andere ISA-doener vind jij dat we eigenlijk absoluut in deze podcast eens een keer zouden moeten interviewen, dan wel spreken?
Ja, dan ken ik er wel meer dan één. Ik heb onlangs gesproken met Roxane Asmus van de organisatie Het Inclusio. En die doet onvoorstelbaar interessante, spannende dingen, vooral op gemeentelijk niveau, waarin door heel goed te kijken naar de situatie van waar mensen zich in bevinden, je kan kijken van, hey, wat is hier echt nodig om te doen? En hoe kun jij als mens, die misschien wel hulp nodig heeft, het beste weer vooruitkomen? En het gekke is, doordat ze dat doet, heel gericht, met de ruimte om gebruik te maken van alles wat in zo'n gemeente maar nodig is, maar vooral ook geen gebruik te maken van alle ingewikkelde regelingen die dan nog vaak rondom mensen zijn, krijgt zij voor elkaar om mensen weer vooruit te helpen, hun potentie weer te benutten. Vaak mensen, bijvoorbeeld jongeren die in heel ingewikkelde situaties zitten, met vaak maar een derde van de aantal professionals wat er normaal omheen staat. En dat vind ik echt spectaculair. En dat doen ze in heel veel gemeenten. Steeds vaker met Inclusio. Met een geweldig resultaat. Ik denk dat dat iemand is die interessant is om eens een keer mee in gesprek te gaan.
Super, veel dank. Ja, nou, dit was het alweer voor deze aflevering van De Weg naar Toegankelijke Zorg. ISA-doeners aan het woord. Ik wil jou, Arno, enorm bedanken.
Graag gedaan.
Voor al je inzichten en verhalen, maar vooral ook de concrete principes die je eigenlijk met ons hebt gedeeld over hoe we samen met elkaar de zorg van morgen toegankelijk kunnen houden. En natuurlijk wil ik jou, luisteraar, bedanken voor het afstemmen. Als je deze podcast interessant vond, aarzel dan niet om je te abonneren en de podcast te delen met je collega's. Ken je zelf een echte ISA-doener die we zouden moeten spreken? Laat het dan ons weten in de reacties onder de podcast. Nogmaals dank voor het luisteren en we hopen je de volgende keer weer te mogen begroeten. Fijne dag verder.